De bond wil daarom dat de arbeidsinspectie ingrijpt. Premier Rutte heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu over de oorlog tussen Hamas en Israël. Volgens Rutte was het een goed, maar stevig gesprek. Hij zei dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar zei er wel bij dat hij grote zorgen heeft over de burgers in Gaza. Volgens Rutte heeft hij erbij Netanyahu op aangedrongen om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken en humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Rutte reist ook nog naar de westelijke Jordaanoever. Daar heeft hij een gesprek met de Palestijnse president Abbas. Een oud-medewerker van ASML vertrok vorig jaar naar Huawei nadat hij bedrijfsgeheimen had gestolen bij de Nederlandse chipfabrikant. Dat meldt NRC. Dit voorjaar maakte de chipmachinefabrikant de diefstal bekend, maar zei er niet bij dat de oud-medewerker over was gestapt naar het Chinese bedrijf Huawei. Volgens ASML is de schade van de diefstal beperkt. De politie looft een beloning van 25.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar Bradley Dorder. De Nederlander wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam vorige week. En een steekpartij in Zutphen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De man van 24 is nog steeds op de vlucht. Afgelopen zaterdag deelde de politie al zijn naam en foto. Gisteren was ook in Duitsland naar de voortvluchtige gezocht, maar nog zonder resultaat. Het weer op steeds meer plekken bewolkt, met vanavond en vannacht regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er opnieuw af en toe wat regen, bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Wat willen de politieke partijen op Texel? Dit is te volgen bij Radio Texel.
De stad is zo mooi, er is van alles te doen. Een ruister van een lijf, maar een karkas dat wel wat doet. Er is van alles te beleven, van langdurig tot heel even. Maar het mooiste, dat is juist de weg terug naar huis. De Zilte Zee lacht in je bloed. En ik kan je wel vertellen, dat voelt goed. De heiland voor ons heiland. Texel is gelegen tussen het en bloed. Feesten er op los, in de kroeg en in het bos. Je werkt tot leven, andersom ben je de bos. De mooiste meiden uit de stad en uit het buitenland. Alleen de zon is op hun kant, bij ons op het strand. De Zilte Zee lacht in je blik. En ik kan je wel vertellen, dat voelt goed. De heiland voor ons eiland. Want Texel is gelegen tussen het en bloed. Kijk hier een badgast en is hij ons dan toch pas. Dan zetten we hem op de boot naar de overkant. We houden op zijn tijd, best van gekkigheid. Maar het is ook niet verkeerd als het is weer gekeerd. De Zilte Zee lacht in je bloed. En ik kan je wel vertellen, dat voelt goed. De heiland voor ons eiland. Op Texel is de leven in zijn redden bloed.
Dames en heren, hier zijn we. Deel 2 van de zwevende kiezer. Gaat hier niet goed, Frank. Deel 2 van de zwevende kiezer met als gast van vanmiddag Niels Rutte van het CDA. Niels, we gaan door met speerpunt nummer 8. En die is altijd wel een beetje op mijn lijf geschreven. We maken een einde aan de naïeve benadering van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit. En dan is het zeg maar de standpunt van het CDA. Regels en wetten worden gehandhaafd. Er komt een einde aan de gedoogbeleid van harddrugsbezit en voor de coffeeshop komt er een harsheffing. We investeren in kansen, in kwetsbare wijken en jongeren, om de jongeren uit de handen van de criminelen te houden. Op het ogenblik is zo, bijna hè. Ik heb, als ik goed ingelicht ben, ik rook niet, hè. Ook geen sigaren en ook geen joints en zo hè. Maar ik heb begrepen dat een pakje zware check in januari €24 gaat kosten. En dan is een joint iets goedkoper.
Dat klopt, want op een joint heffen we geen accijns op dit moment.
En dat gaan we wel doen, als het aan het CDA ligt.
Als het aan het CDA ligt wel, ja. En dan, het is gewoon niet uit te leggen dat je op tabak wel dit soort bedragen moet gaan betalen. En dat, nou ja, en als je bij de coffeeshop eigenlijk een habbekras kost, in vergelijking. Het is allebei een vorm van roken, het is allebei slecht voor je.
Ja, ja. Ja, maar kijk, ik denk altijd een beetje dan over de uitwerkingen. De prijzen van tabak en alcohol worden kunstmatig steeds omhoog geschroefd door de regeringen. En
niet omdat ze een beetje omhoog, ja.
Niet omdat ze bezorgd zijn om onze gezondheid, maar het levert gewoon geld op. Hè, want dat is de drijfveer bij multinationals. En de Nederlandse regering is gewoon een multinational, gedreven door geld.
Zeker bij tabak is dat wel een beetje waar. De verkoop gaat steeds een beetje naar beneden. Dus je schroeft de accijns wat op, zodat onderaan de streepje weer even.
Maar als we dat in gaan voeren, ben je dan niet bang dat de criminaliteit toe gaat nemen? Want er zijn natuurlijk een hoop hooggeschoolde jointrokers. Ja, die hebben daar niet zoveel moeite mee. Dan zeggen ze, nou, betalen we een paar van de tientjes, betalen we 2 tientjes. Maar er zijn ook hele blui die zeg maar aan de onderkant van de samenleving zitten. En die moeten zakken rollen om de centjes te krijgen.
Nou, dat is nu ook al volstrekt uit de hand gelopen. En dat is al na jaren gedoogbeleid van ja, we moeten het uit de illegaliteit houden. Want anders wordt het allemaal overgenomen door criminelen. En nou, in Limburg en Brabant wil je 's nachts niet meer op het platteland buiten komen. We zullen echt de boel moeten aanpakken. En als we bezig blijven met een gedoogbeleid waarin we zeggen, ja, maar het gebruik is niet zo erg. En als het nou een klein beetje is, dan valt het wel mee. We houden dan nog steeds het verdienmodel van die hele criminele organisatie daarachter in stand. En dat zullen we gewoon echt hard moeten aanpakken.
Ja.
We hebben geen keus meer.
Ik ben helemaal trots op je woorden. Meen ik echt, hè? Want ik vind ook dat dat moet gebeuren. Maar wanneer gaan wij dan eens wat doen aan meer blauw op straat?
Nou, dat is dus een logisch gevolg van dit standpunt. Dat je gaat investeren in meer blauw op straat. En dus ook minder blauw achter het bureau, maar meer op straat. En dat je ook gaat investeren in blauw buiten de Randstad.
Is het een idee, hè? Want ik kijk altijd over de grens. Als we het niet meer weten, kijk ik altijd naar het buitenland. En dan denk ik, hoe doen ze het daar, hè? En dan heb je natuurlijk in Amerika een clubje, de DEA, de Drugs Enforcement Agency. Zouden we zoiets moeten hebben in Nederland? Lui die gespecialiseerd zijn in dit soort dingen?
Nou ja, kijk, achter die drugs, daar zit gewoon keiharde georganiseerde misdaad. Achter die hele drugshandel en productie. En daar zul je inderdaad specialisten op moeten zetten. En als CDA kijken we ook wel een klein beetje naar Italië, naar hoe zij de maffia-aanpak hebben georganiseerd. Dus we gaan ook zeker onze inspiratie opdoen in het buitenland. Maar we zullen moeten investeren in de politie op dit soort gebieden. En dan zeker in die aanpak van de georganiseerde misdaad. Ja. En daar is echt veel werk aan de winkel.
Ik weet niet precies hoe de politie georganiseerd is. Hè. Maar ik denk wel dat je voor sommige zaken moet je echt specialisten in dienst gaan nemen. Die ook niks anders doen, hè. Niet 3 jaar bij het stoplicht staan en dan deze drugs gaan bestrijden en dan 3 jaar weer wat anders gaan doen, maar gewoon.
Hier is inderdaad een gespecialiseerd tak van de politie voor nodig. En hoe de politie nu precies georganiseerd is, weet ik na alle reorganisaties ook niet meer zo precies.
Nee, maar de vraag dat een Harman via de vuist wil leggen. Ja, toch? Jammer dat hij hier is. Iedere keer weer vragen voor
hem. We hebben alweer een vraag voor hem, maar ik denk dat deze bij een van zijn collega's op het bureau komt.
Dan standpunt nummer 9. En dat riep bij mij gelijk vragen op. Hè? Nieuwkomers kunnen rekenen op onze steun en een ambitieuzer integratiebeleid. Dan neem ik aan dat je met nieuwkomers niet Nederlanders bedoelde die graag in Nederland willen wonen.
Inderdaad, mensen die asiel hebben gekregen, een verblijfsvergunning of Nederlander zijn geworden. Over die mensen gaat het inderdaad. En inderdaad, als je zegt tegen mensen dat ze hier asiel krijgen of een verblijfsvergunning, dan zul je ze ook welkom moeten heten. En ook moeten steunen. Maar het vraagt ook wat van hen. Ze zullen de taal moeten leren. Daar willen we ze in steunen, maar het zal wel moeten gebeuren. We vragen echt wel inzet van ze. Er is van allerlei steun. Er is van allerlei mogelijkheid. Maar je moet ook wel echt je best gaan doen om een bestaan op te bouwen in Nederland. En daar willen we wel zwaarder op inzetten. Dus dat gaat met extra steun. En ook met wat scherpere eisen. Dat gaat hand in hand voor het CDA.
Nou, roepen jullie ook dat de instroom van migranten moet omlaag?
Ja, kijk naar Ter Apel. Ja. Het lukt gewoon niet meer. De instroom is gewoon te hoog.
En dan, dan toch weer even mijn simpele gedachtegang. Hè? Dan denk ik, Nederland barst van de asielzoekers die maanden, soms jaren zitten wachten op een verblijfsvergunning. En zolang ze geen verblijfsvergunning hebben, mogen ze niet werken. Als we nou eens aan de minister van Justitie en Veiligheid vragen of ze die regel gewoon eens wil schrappen. Asielzoekers komen naar Nederland, krijgen een tijdelijke identiteitskaart, hè, zodat we ze kunnen weten waar ze zitten, hoe ze heten en dat soort dingen. En dan de extreme gevallen dagen laten. Vind die aan de grens komt en niet weet waar die vandaan komt en niet weet hoe die heet. Die moet je gewoon in hetzelfde vliegtuig terugzetten. Klaar. Hè? Maar als je alle andere lui gewoon eens de kans geeft om aan het werk te gaan. Want we hebben overal mensen tekort. Of het nou bij de asperges is, of bij de granalenpellers, of de bloembollen, de herenigingsdiensten, noem het op. Iedereen roept dat ze mensen tekort komen.
Dat klopt. We kunnen het inderdaad voor de asielzoekers wel wat makkelijker maken om aan het werk te gaan. We moeten wel een klein beetje uitkijken, omdat op het moment dat je iemand werk laat verrichten, begint hij te integreren in Nederland. En als je dan later in de asielprocedure iemand toch afwijst, kan het op een gegeven moment zo zijn dat de rechter zegt, ja, maar deze meneer of mevrouw, die is nu zo geworteld in de Nederlandse samenleving, die kunnen we niet meer terugsturen. Dus op zich ben ik het met je eens dat we het makkelijker moeten maken voor immigranten om sneller aan het werk te gaan. Maar we moeten ook gewoon zorgen dat we sneller besluiten nemen. En de mensen waarvan we op voorhand al weten dat eigenlijk een kansloze procedure is, die moeten we ook gewoon veel sneller een definitief nee geven.
Ja, ja, maar dan heb ik toch zoiets, hè. Want wij zien natuurlijk ook regelmatig die kindertjes voorbij komen die hartstikke vloeiend Nederlands spreken en geen hoofddoekje meer op hebben en roepen, ik ben hier grootgebracht en mijn vriendje zo. En die lui blijven wonen en zeggen, oké, doe maar. Maar het zijn er geen honderden per week, hè. Die dat overkomt. En er zijn een hele hoop van die lui die zitten daar in Ter Apel en in andere opvangcentra. Die zitten gewoon niets te doen. En dat, daar moet je wat aan doen.
De bedoeling is ook dat ze niet zo eindeloos lang meer in Ter Apel zitten te wachten op een besluit. En daar moet dus echt de systematiek ook gaan veranderen. En daarom stelt het CDA ook voor om te gaan werken met in ieder geval verschillende verblijfsvergunningen en ook om in te gaan zetten op een tijdelijke vergunning. Dat je gewoon sneller besluiten neemt. Sneller de mensen die echt niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning definitief nee geeft. De mensen waarvan je zegt, inderdaad, die willen we opvangen. Maar die krijgen een tijdelijke vergunning omdat ze inderdaad gevlucht zijn uit hun land. Omdat het daar onveilig is. De oorlog in Oekraïne. er gebeurt toch altijd wel weer iets in Afrika. Dat je die een vergunning geeft voor een aantal jaar. Dan moeten ze ook aan het werk kunnen gaan. En daar moeten we gewoon meer snelheid in maken. Dat ze niet eindeloos in die uitzichtloze bende van Ter Apel zitten.
Ik las vanmorgen in een krant hè, dat men er nu over nadenkt om seizoenarbeiders werkvergunningen te geven. Voor seizoen hè, van 1 april tot 1 oktober. Hè. Dan mogen we ook in de tent slapen. Dus. En dat ze een jaar erop alleen maar een vergunning krijgen. Als ze zich netjes afmelden bij de ambassade in het land waar ze vandaan komen. De Nederlandse ambassade. Hè.
Exact. Dat is
goed systeem.
Dat lijkt ons als CDA wel een goed plan inderdaad. Omdat je dan toch probeert er zoveel mogelijk een garantie in te bouwen. Dat die mensen na hun seizoenswerk, waarvoor ze gewoon hartstikke hard nodig zijn, ook weer echt teruggaan naar het land van herkomst. En dat ze niet hier als illegale immigrant ergens belanden in een schimmig kamp van woonwagens en caravans.
Nee, maar je kunt alles bedenken. Immigrant komt naar Nederland, werkt in de horeca, komt aardige vent tegen, worden verliefd en die zeggen, dacht je dat ik terug ga naar Tunesië om niet, hè. Dus het heeft natuurlijk weer allerlei haken en ogen.
Dat kan gebeuren, maar ook dan kun je gewoon een asielaanvraag gaan doen en opstarten.
Laatste punt.
Gewoon netjes volgens de procedure die er is.
Ja maar dat moet gewoon sneller, Niels.
Zeker.
Het is onbestaanbaar dat je een jaar zit te wachten. Dat kan toch niet?
Als het maar één jaar is, dan is het al heel wat in dit land.
Ja. Dan de laatste speerpunt van het CDA. Voor het beschermen van onze manier van leven doet Nederland volop mee in Europa en de wereld. Nou, dan hebben we natuurlijk met dat volop meedoen hebben we natuurlijk over met name de Europese Unie, maar ook de NAVO. En dan zegt het CDA, we leggen de NAVO-norm van 2% wettelijk vast. Maar die ligt er al vast?
Nee, hij ligt niet vast. We hebben het afgesproken binnen de NAVO dat we dat gaan doen. Dat we 2% van ons BBP uitgeven aan defensie. Maar dat doen we al jaren niet. We zijn als Nederland niet de enigste. We zijn wel een van de ergste klaplopers. Maar we doen het gewoon niet. We komen onze afspraak niet na. En daarom gaan we nu dat, stellen wij voor om het dan maar gewoon in de Nederlandse wet vast te leggen dat de regering het moet.
Okay.
Want het lukt al jaren niet om onze gemaakte afspraak na te komen. Het is niet voor niets dat de Verenigde Staten toch wel een beetje chagrijnig zijn over Europa. Dat zij moeten opdraaien voor de veiligheid van Europa. Dat zij de portemonnee moeten trekken. En dat Europa eigenlijk een beetje vlieren, fluiten bezuinigt op defensie.
Nou, Amerika is natuurlijk wel een uitzonderlijk groot land, hè? Want Amerikaanse Korps Mariniers, piratenkennis, heeft meer gevechtsvliegtuigen dan heel Europa bij elkaar. Dus we dat moeten klopt. Er gewoon nog wat aan doen. Maar wat ik dan wel vind, hè, en ik dacht dat het gewoon als we een ding ondertekenen bij de NATO, dat er gewoon afspraak is afspraak. Maar wij zijn dus gewoon een onbetrouwbare NATO-partner.
Nou, eigenlijk wel, ja. Kijk, de Amerikanen zijn niet voor niets zo chagrijnig. Ik kan ze daar geen ongelijk in geven. En dat is niet iets wat Trump of Biden heeft bedacht. Obama was daar al mee bezig.
Dan zeggen jullie ook, het is onze morele plicht Oekraïne te blijven steunen in zijn strijd voor de vrijheid.
Zeker.
En de democratie, hè?
Ja. Daar gaat het ook een deel om in Oekraïne. Maar ook gewoon om het zelfbeschikkingsrecht van het Oekraïns volk. Ze willen gewoon over hun eigen toekomst kunnen beslissen. En dat is gewoon een fundamenteel recht wat ook in ieder handvest van de NAVO, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het handvest van de VN, is vastgelegd. En Poetin is gewoon op brute wijze Oekraïne binnengevallen om het in ieder geval deels te annexeren. Dat kunnen we eigenlijk niet laten lopen. En we kunnen wel zeggen, we geven stukjes Oekraïne aan Poetin, zodat hij tevreden is en dan stopt het geweld. Nee, dat is naïef. Ik bedoel, dat is Churchill zei. An appeaser is he who feeds a crocodile in the hope that he will be eaten last.
Ja.
Hij zal het niet ophouden. We kunnen dit niet laten gaan.
Nou, het is natuurlijk wel zo dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Landje Pik moet afgelopen zijn. Vroeger deden we dat, hè, maar daar hebben we al meerdere maal onze excuses nu weer aangeboden en al dat soort dingen. Dus.
We denken dat we iets bijgeleerd hebben, ja.
Maar het is natuurlijk wel fout gegaan toen we de annexatie van de Krim allemaal.
Nou ja, dat hebben we toen inderdaad wel een beetje laten lopen, omdat we eigenlijk geen ruzie durfden te maken met Poetin. Nou ja, en je ziet maar, hoe die ons terug heeft betaald. Hij heeft daarna niet gedacht, nu heb ik wel genoeg.
Nou, wat je net zei, hè, en dat is een beetje. Je hoeft daar geen politiek of militaire uitleg aan te geven. Maar denk je dat de oorlog tussen Israël en Hamas, hè, want ik noem het maar Hamas, ik denk dat de meeste Palestijnen gewoon geen oorlog willen, maar Hamas wel, hè, want die heeft op zijn handvest gezet, we gaan de staat Israël uitroeien.
In feite is Hamas gewoon een terreurorganisatie.
Ja, ja.
Kun je gewoon een beetje bij de naam noemen, Aad?
Ja, nou ja, ik wilde alleen, dat wilde ik het niet over gaan hebben. Het kan wel als je dat wil, hè, want ik heb nog wel wat meningen daarover. Maar wat ik van jou wil weten, is, denk je dat deze crisis, hè, wat die is uitgebroken nadat de meeste partijen een partijprogramma hadden gepubliceerd, een verkiezingsprogramma, ook bij het CDA staat er niks in over Palestijnen of Hamas of Al-Fatah of weet ik wat. Denk je dat dit invloed gaat hebben op de Nederlandse verkiezingen?
Poeh, dat is een goede vraag, Aad.
Ja, maar daar ben ik voor ingehuurd.
Ik kan het niet goed inschatten welke verschuivingen het precies gaat leiden. Kijk, er is natuurlijk wel gewoon een diepe verdeeldheid. Een deel van de Nederlanders staat lijnrecht tegenover Israël. En een deel staat vierkant achter Israël. Ik denk dat het CDA-standpunt zoals wij dat uitdragen richting onze achterban, ik maak mij daar niet zo'n zorgen over. Maar bij een paar andere partijen, bijvoorbeeld bij de PvdA, daar kan het PvdA GroenLinks, daar kan het best wel tot spanningen leiden. En ja, voor hun kan het consequenties hebben, denk ik.
Ja,
dat er toch kiezers naar een andere partij gaan die toch wat kritischer zijn op Israël.
Dan weer even terug naar Oekraïne en Landje Pink door de Russen. Is het CDA dan wel voorstander van de twee-staten-oplossing voor het probleem?
Ja, de twee-staten-oplossing in Israël, bedoel je, ja. Precies. Kijk, in de casus Oekraïne-Rusland waren er al gewoon twee staten met duidelijke grenzen voor 2014. Dus dat lijkt mij een heldere situatie. Kijk, we zouden inderdaad gewoon graag zien dat er een autonome, democratische Palestijnse staat ontstaat, die gewoon op een vredige manier met Israël en ook met zijn Arabische buren kan samenleven. Want laten we niet vergeten, Egypte blokkeert de grens met Gazastrook net zo hard als Israël. Ja, misschien nog harder. En het gaat nu wel heel veel over de slachtoffers die vallen door de Israëlische aanvallen. Maar laten we niet vergeten dat Hamas ook een gigantische terreur tegen de eigen bevolking voert. Dus er valt daar heel veel te winnen. Maar verwacht ik dat het ons gaat lukken in de komende 4 jaar om een oplossing te vinden? Ik denk het niet. En ik denk dat we dan vooral moeten gaan beginnen met het zoeken van de oplossing ergens in Iran, Qatar, Saoedi-Arabië.
Ik onthoud me van commentaar. Frank, muziek.
Radio Oekraïne. Luister, zondagavond om 8 uur. Presentatie Marina.
Goedemiddag luisteraars, dan gaan we weer verder met het programma De Zwevende Kiezer. En ik moet eerst even de uitslag van ons quizje vertellen, Niels. Ah. Want wat ik altijd doe, hè, dan maak ik dat ding en dan ga ik van tevoren ga ik kruis zetten met wat voor antwoord ze zullen gaan geven. En de vorige partij die hier zat, die zei dus mens en natuur. En die zei natuur. Terwijl op de eerste pagina van het verkiezingsprogramma stond de mens eerst. Maar wat dat betreft ben jij gewoon een goede politicus. Een voorspelbare politicus. Want alles wat ik aangekruist had, had je goed.
Dat is toch jammer dat ik zo voorspelbaar ben.
Ja, het is alleen jammer dat je niet voor Feyenoord gekozen hebt. Maar oké.
Maar er was geen politieke vraag.
Nee.
Maar de antwoorden kwamen ook heel snel en heel direct. Ja. Zonder nadenken.
Ja. En, maar jij bent toch geen Amsterdammer? Of? Jij komt toch uit Wageningen of zo?
Ik kom van Texel. En ik heb een tijdje in Wageningen en in Nijmegen gestudeerd inderdaad.
Je bent Texelaar?
Ja.
Een echte Texelaar?
Geboren en getogen. Dus ja, dan is de keuze tussen Ajax en Feyenoord lastig. Kijk, als het nou NEC Vitesse was, dan was het makkelijker geweest.
Ja, dat begrijp ik. Ja.
Iets met een stukje huiswerk.
Wat?
Iets met een stukje huiswerk.
Precies, de voorbereiding is
vatbaar. Nee. Kijk. Er gaat al genoeg tijd zitten in het bij elkaar krijgen van politici in de radio-uitzending. Dan moet je vervolgens 100 bladzijden een beetje snel doorscannen wat er allemaal in staat en wat er niet in staat en waar het tegenstrijdig is. En dan moet je vragen gaan bedenken. En dan Niels, ik vind Niels een gauw fan, dus hij zit hier zo. En,
nou, maar ik geef eerlijk, ik had het ook kunnen zeggen van het is gewoon Texelaar. Ja.
Maar goed, kijk, Aad, wij doen dit iedere maand, hè? Gewoon de stukken lezen, de inconsistenties zoeken, de vragen bedenken.
Ja, maar dat komt omdat jullie beroepspolitici zijn. Worden ervoor betaald en zo.
Nou,
en,
beroep. Als je rondkomt
van de
raad, dan heb je toch een probleem.
De reden waarom ik dacht dat je uit Wageningen kwam is dat je met de vorige burgemeester meegekomen bent. Dat heb je zelf uitgebreid zitten vertellen in de raad. En zei je,
meegekomen. Hij is ietsje eerder hierheen gekomen.
Ja, jij hebt gewoon gevolgd. Toen je dacht van, laat ik maar terug gaan naar Texel. Goeie burgemeester.
Of we moeten hem een beetje in de gaten houden.
Oké. Maar we gaan nog eens even wat zinnige vragen stellen. Ik zal eens even kijken. Hoe verhoudt het CDA... Hoe denkt het CDA over het zwaarder belasten van multinationals?
Nou, daar hebben wij inderdaad iets over in het programma gezet. Omdat we vinden dat het... de belastingdruk voor multinationals toch wel een beetje scheef is als je die vergelijkt met wat de bakker op de hoek aan belasting moet betalen. Dus ja, wij willen de multinationals toch echt wel ietsje zwaarder gaan belasten.
Ja, maar dan komen wij natuurlijk de retorische vraag weer, hè. Alles wat jij die multinational laat betalen, verrekent die zijn producten en zijn producten komen altijd bij ons terecht en wij betalen het.
Multinationals berekenen inderdaad veel door, dat klopt. Maar op het moment dat ze minder belasting betalen, berekenen ze dat niet door.
Nee, maar dat is kromme economie. Als iets een gulden kost, dan kost het een gulden. En als ze 21% belasting moeten gaan betalen, kost het volgende week 1,21 euro. Sorry, een gulden zei ik, een euro bedoel ik.
Het is duidelijk wat jouw antwoord was geweest op sommige van je eigen quizvragen. Nee, maar kijk, de multinationals die zich in Nederland willen vestigen, die gebruik maken van alle Nederlandse infrastructuur, alle faciliteiten die hier zijn, die moeten ook gewoon hun steentje bijdragen aan de gehele Nederlandse samenleving middels belasting, als iedere andere ondernemer en ieder ander bedrijf dat ook moet.
Dan ben ik dat helemaal met je eens, hoor. Maar ik wil alleen even weten hoe je denkt over het verrekenen van die belastingen.
Ja, en voor de multinationals is het voor een deel ook een keus of je je eigen winst wilt laten exploderen. Ja. Of dat je het door wilt berekenen.
Maar dan heb ik toch een vraag, hè. Hoe verhoudt zich dat tot de zogenaamde kennismigrantenregeling? En voor de luisteraars, kennismigrantenregeling betekent dat 30% van de regeling, waarbij 30% van het loon belastingvrij uit te betalen, zodat hij dat hij met de eerste 30% van zijn loon geen belasting hoeft te betalen. Dat is de regeling, hè? 30% regeling. Vind je dan niet een beetje in schril contrast staan tot het afschaffen van de aftrekbaarheid van de studiekosten en het invoeren van het stapbudget?
Wacht even, de studiekosten?
Studiekosten waren van de belasting aftrekbaar tot 2 jaar geleden of zo, of 3 jaar geleden. Toen heeft een slimme rakker in Den Haag even bedacht dat we het stapbudget in gaan voeren. Wat trouwens een leeftijddiscriminerende maatregel is. Want als je een bepaalde leeftijd bereikt, mag je niet meer leren van de baas. Terwijl we, zeg maar, de vorige regeling, waarbij we natuurlijk wel, hoe moet ik zeggen, de wens is van de Nederlandse regering dat we zo laat mogelijk bij pensioen gaan en zo lang mogelijk doorwerken. Dan was die belastingaftrekregel was een goede regeling natuurlijk. Iedereen die het leerde en dat het zinnig kon waarmaken, trok dat van de belasting af. Dan betaalde je in plaats van 70% belasting, betaalde je misschien 50% belasting. In ieder geval, de staat droeg daar een beetje aan bij. Nu heb je een stapbudget, wat misbruikt wordt voor nagelhobbyclubjes en andere dingen. En dan loopt het ook nog arbeiders rond die gewoon over de eerste 30% geen belasting hoeven te betalen.
Kijk, dat stapbudget, daar hebben we inderdaad de spelregels in de tijd veranderd. En de vraag is of dat nog helemaal recht doet aan wat we eigenlijk willen. Namelijk dat je een leven lang blijft leren.
Ja.
Want dat is gewoon heel hard nodig. Dat mensen blijven bijscholen. En banen veranderen gewoon. Het werk van 20 jaar geleden is er in sommige gevallen gewoon niet meer. Dus daar willen wij ook inderdaad op inzetten. Dus dat mensen een leven lang kunnen blijven leren. Dus dat stapbudget, daar moet het een en ander worden aangepast in die regelingen. Er staan ook een aantal voorstellen in ons programma. Die kenniswerkersregeling is toch een net wat andere situatie. Bepaalde expertise hebben we gewoon keihard nodig. Die kunnen we onvoldoende vinden in ons eigen land. Dus om toch die mensen hierheen te trekken, hebben we die regeling daarvoor. Dat betekent niet alles uit onze eigen opleidingspool kunnen trekken. En dat kun je jammer vinden, maar we hebben die mensen gewoon in sommige sectoren keihard nodig.
Dat ben ik met je eens. Maar het is in een aantal sectoren is het zo, hè, dat waarom klagen gemeentes en de overheid steen en been als ze geen ICT'ers kunnen krijgen? Omdat die ICT'er niet gaat werken voor schaal 17 of zo. Die gaan de burgermaatschappij en dan roept die van goede ICT'er, auto, telefoon en dik salaris. Als je die vent uit India haalt, of uit Pakistan, dan krijgt hij dat precies hetzelfde. Hè? En dan krijgt hij 30% extra kortingen. Het ging mij om het contrast. Hè? Je wilt leven lang leren, stapbudget, belastingafschaf en andere partijen gewoon.
Ja, maar goed, we hebben bij het stapbudget, wat het CDA betreft, toch eigenlijk een beetje het kind met het badwater weggegooid. Dat hebben we, ja.
Oké. Okay. Genoeg over stapbudget, over belastingen. Maar je begrijpt dat er toch wel wat tegenstrijdigheden zitten in de Nederlandse regelgevingen.
Zonder meer.
Het is een parate kennisvraag. Nee hoor, dat kan je niet weten. Maar ik wil wel je mening hebben. Hoe lang gaat de formatie duren?
Ik hoop uiteraard dat het korter is dan de vorige.
Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat was 300 dagen.
Maar ik denk dat het een uitdaging wordt als ik kijk naar het aantal partijen. De onderlinge verschillen. Ik verwacht eigenlijk gewoon best wel een taaie onderhandeling. Zeker omdat je gewoon, je zit met een Tweede Kamer en een Eerste Kamer waar je de meerderheid moet hebben. En in de Eerste Kamer kun je eigenlijk niet om VVD en BBB heen. En in de Tweede Kamer moet je gaan afwachten met wie je daar een meerderheid die daar een meerderheid met elkaar kunnen vinden.
Sluit het CDA partijen uit?
Wij sluiten principieel nooit partijen uit. Alleen, we hebben slechte ervaringen met de PVV uit het verleden.
Ja.
Dus ik verwacht niet dat we met de PVV in zee zullen gaan.
Maar het is wel een van de 3 grootste partijen.
Volgens de peilingen, waarschijnlijk.
Waarschijnlijk.
Ja.
Dus als het CDA, BBB, PVV en VVD, komt dit in jullie woordenboek niet voor?
Nou, komt niet voor, vind ik te stellig. Maar ik denk dat het wel heel erg lastig wordt om daar inderdaad een werkbaar kabinet van te formeren. Dus ik zou daar, als ik verkenner was, niet mee beginnen.
Waar ik echt een beetje met verbazing naar gekeken heb, is Duitsland, onze buren. Hè? 2 weken hadden ze een regering.
Ja, daar kan
twee,
het wel.
2 weken.
Ja. Ze hebben ook een paar partijen minder. Maakt het soms makkelijker.
Ja, maar kijk wat ik van het Nederland vind. Hè. Ik heb toch wel eens meer gezegd. Nederland is heel eenvoudig. Hè. Nederland heeft 32 partijen, maar dat is niet waar. Hè. Nederland heeft een 2-partijenstelsel. We gaan met z'n allen stemmen. Vervolgens gaan we met elkaar praten. Dat duurt soms bijna een jaar. En dan komt er een coalitie, dat is partij 1. En dan komt er een oppositie, dat is partij 2. En soms gebeurt het wel eens dat ze het een beetje met elkaar eens zijn en dat ze samen op een wetje stemmen. Maar meestal zitten ze elkaar gewoon in de haren. Ik denk dat Nederland gewoon minder vast moet leggen. Hè? Want we willen graag alles voor 4 jaar vastleggen. Hè? Dat we als we na 3,5 jaar roepen, maar toen heb jij onderaan de bladzijde getekend en dat zouden we gaan doen. Hè? Dat moet je gewoon afschaffen. Je maakt principeafspraken, hoofdlijnenbeleid en dan ga je regeren. En dat doen ze in Denemarken met een minderheidsregering. Dus waarom, hè, dus weer het wantrouwen en vertrouwen, hè, waarom zulke bureaucratische en ik kan er bijna geen woord voor verzinnen. Maar,
een dichtgetimmerde coalitieakkoord is het?
Ja, dichtgetimmerde coalitieakkoorden.
Dat begon de vorige formatieronde ook inderdaad met een op goede intenties, denk ik. Van nou, we gaan een akkoord op hoofdlijnen sluiten enzovoort. En uiteindelijk gaandeweg, nou, wil iedereen toch wat binnenhalen van zichzelf, zich ergens op kunnen profileren. Nou, dan zit je met 4 partijen aan tafel. Ja, dan wil iedereen het zijne binnenhalen en dat toch wel vastgelegd hebben. En dan uiteindelijk na een paar maanden praten zit je dan weer met een dichtgetimmerd coalitieakkoord. En dat is ja, toch ook een gebrek aan onderling vertrouwen. Onvoldoende elkaar wat gunnen. Onvoldoende chemie onderling. Dat er waren gewoon grote spanningen onderling.
Ik hoor jou niet roepen het belang van het vaderland.
Nou, je kunt je wel afvragen of in die onderhandelingen het landsbelang en het algemeen belang nog voldoende op het netvlies staat bij iedereen.
Kijk, wat ik bij de vorige verkiezingen vond, hè, dat was, ik weet niet, voor mij was de PVV, die had het kleinste verkiezingsprogramma, hè, Frank. 38 bladzijden of zo. Zo 3 keer niks.
Ik moet eerlijk zeggen, heb geen actieve herinnering van.
Heb jij dat?
Ik heb allemaal nageteld.
Dan ben je geschikt om minister-president te worden, dat is heel goed. Maar, nee, maar de PVV had 38 bladzijden of zo. En het D66 die kwam met 207 pagina's dik verkiezingsprogramma. Dan is toch ieder dubbeltje en kwartje is toch dichtgetimmerd. En als je dan moet gaan onderhandelen, dan is iedere keer als je wat zegt, dan is het, wij hebben dat niet in het verkeer. Wij hebben de kiezers beloofd, wij hebben dit. Het weet hoeveel stemmen we gewonnen hebben.
Nou ja, en dat wordt dan een hele lastige discussie met een ChristenUnie die zegt van, nou ja, we willen wel meedoen, maar dan willen we ook iets terugzien.
Ja, oké. Okay.
Wat ook terecht is.
Doet het CDA dat dadelijk ook?
Wat doen wij ook? Dat we iets terug willen zien van onze eigen punten in een coalitieakkoord? Ja, natuurlijk. We hebben dit verkiezingsprogramma niet voor niets geschreven. We staan voor wat we zeggen. En als we dan in een kabinet zouden gaan, ja, dan willen we ook wat terugzien van onze plannen.
Ja.
Ga niet bij het kruisje tekenen voor D66-beleid.
Partijen die zijn natuurlijk altijd druk bezig met het uitstippelen van de toekomst. Hè? En ik kan me niet voorstellen dat het CDA wacht totdat de verkiezingsuitslag is en dan wat gaat bedenken. Dus welke punten zijn voor het CDA nou echt spijkerhard? Je zegt, als wij in de regering komen, dan moet dat gebeuren.
Even kijken, want ik had mij natuurlijk wel een klein beetje voorbereid. Ik denk dat ik ga er natuurlijk niet over als gemeenteraadslid. Maar ik denk dat dat toch echt zit in dat beter organiseren van die overheid. Dat we daar echt moeten gaan zorgen dat regels duidelijk, uitlegbaar zijn, begrijpelijk. En dat begint denk ik bij het belastingstelsel. Dat dat de eerste is waarmee we echt aan de slag willen. En dat voor ons echt voorop staat dat Nederlanders gewoon van hun salaris rond moeten kunnen komen. En daar gaan wij, vermoed ik, geen concessies op doen.
Nee. En meer vertrouwen in de burger.
Absoluut.
Dan leidt mij dat gelijk naar de volgende vraag. Wat vindt het CDA van het correctief referendum?
Poeh, wat onze Kamerfractie daar eigenlijk van vindt.
Nee, het CDA. Ik bedoel, uiteindelijk is de Kamerfractie die als woordvoerder optreedt. Ja. Hè? Maar het CDA heeft natuurlijk een mening over het correctief referendum. Of over referenda in het algemeen.
Ja, er wordt erg verschillend gedacht over referenda binnen het CDA. Daarom valt het kwartje wel eens de ene kant op en eens de andere kant op. Het lastige van referenda is vaak dat in een referendum een onderwerp wordt teruggebracht tot een ja of nee. En je hebt geen gesprek meer met elkaar over de verschillende opties of de verschillende mogelijkheden en waar je nou echt naartoe wilt. En daar zit onze pijn bij referenda. Dat we liever zien dat, dat de burger echt meedenkt en ruimte krijgt om zelf naar oplossingen te zoeken, dan dat er vanuit Den Haag iets wordt opgelegd en vindt u het wel wat of niet.
Ja, maar dat is een goede zaak. Dat doen we op Tesla ook, hè, het burgerberaad.
Nou, dat wordt een poging.
We ondernemen dat, hè. Maar dat is, laat ik zo zeggen, het is niet zo dat als het burgerberaad wat geventileerd heeft, hè, want ze zijn het ook niet allemaal met elkaar eens in burgerberaad, dan komt de regeling en dan is de helft wat het er niet mee is, gaat toch wel weer op de barricade en naar de rechter of zo.
Nou, het correctief doel van dat burgerberaad is nou juist dat ze het onderling eens worden over iets waar ze allemaal mee kunnen leven.
Ja, dat weet ik. Maar het correctief referendum, als ik het goed geïnformeerd ben, is het correctief referendum zo. Er komt een wetsvoorstel. Dan gaat de Tweede Kamer daarover nadenken. Die gaat amendementen indienen. En die gaat wijzigingen, weet ik allemaal. Hè. Dan wordt de wet wordt aangenomen. Dan gaat het naar de Eerste Kamer. Die gaat kijken of het allemaal uitvoerbaar is. Wel netjes, redelijk en billig en zo. En dat soort dingen. En dan neemt de Eerste Kamer neemt de wet ook aan. En dan willen ze het correctief referendum indienen. Ik moet wel waanzinnig veel handtekeningen hebben. Ik geloof iets van 40.000 of zo, of 400.000. In ieder geval, toen ik het bedrag zag, toen dacht ik van nou, dat, als je geen referendum wilde, moet je dat erin zetten.
Je moet wel stevig aan de bak dan. Ja.
Ja. En ja, dat, goed, dat is natuurlijk heel wat anders dan dat we, zeg maar, gekozen hebben om de Europese grondwet die we niet wilden hebben. En een week later hetzelfde boek uitkwam met een andere titel en het gewoon doorgevoerd werd.
Ja, maar voorkom je dat geitenpaadje met een correctief referendum?
Nou, maar het gaat om een betrouwbare overheid. Ik bedoel, als je dat invoert, dan moet je het ook uitvoerbaar maken. Je moet natuurlijk niet het hele volk een worst voorhouden, waarvan als je bepaalt, je komt, waar moet ik 400.000 lui vandaan halen?
Nou ja,
40, ik weet niet precies hoeveel het is. Hoor.
Kijk, op het moment dat je dan inderdaad genoeg mensen bij elkaar hebt voor dat correctief referendum, en er ligt een uitslag van het correctief referendum, netjes volgens alle regels, dan zul je ook de uitslag van het referendum moeten accepteren.
Ook dit is Radio Tessel.
Dames en heren, we beginnen aan het laatste blok van 10 minuten met de Niels Rutte van het CDA. En we hebben nog een paar vragen voor hem op het lijstje staan. Heeft het CDA enig idee waarom 80% van de Nooren in een elektrische auto rijdt en in Nederland slechts 8%?
Dan zal Noorwegen ongetwijfeld het beleid iets anders hebben ingericht dan wij. Ik vermoed ook dat in Noorwegen de energie best wel eens iets goedkoper zou kunnen zijn dan in Nederland.
Ook. En de Noorse regering heeft natuurlijk veel geïnvesteerd in de elektrificatie van het wagenpark. Kijk, dan ben je goed bezig met de natuur, hè? In Nederland doen wij dat ook natuurlijk. Wij gaan €600.000 uittrekken uit het klimaatfonds om tweedehands autootjes te verkopen aan lui die niet kunnen betalen. En vervolgens...
Ja, voor een deel exporteren we ze gewoon goedkoop naar het buitenland.
Ja, maar dat lossen we het Nederlandse CO2-probleem niet meer op. De bedoeling is dat we die dingen gewoon...
Het wordt nog erger als we de tweedehands elektrische auto's voordelig exporteren naar het buitenland.
Nee, maar daar hoeft de regering zich niet druk over te maken. Dat is gewoon economie, hè. Als de dealer een elektrische auto kan verkopen voor x bedrag aan een burger en daar subsidie bij krijgen, en dat is meer dan dat hij in het buitenland krijgt, dan gaat hij naar de burger. Krijgt hij in het buitenland meer, verdwijnt die auto gewoon. Maar
heb je raar ingericht?
Nee, maar zo is het. Zo werkt het. Maar wat ik dan vreemd vind, en dat is alleen maar een beetje... Zoals ik als burger tegen dingen aankijk. Hè. In 2025 wordt de belastingvrijstelling voor de wegenbelasting voor elektrische auto's wordt afgeschaft. Dan denk ik, nou, dat is wel een beetje logisch natuurlijk, want we rijden ook op de weg en zo en al dat soort dingen. Maar dan besluit de Nederlandse regering om niet af te wijken van het huidige wegenbelastingwetgeving, noem ik het maar, rijtuigenbelastingwetgeving. En dan wordt de elektrische auto wordt op dezelfde wijze aangeslagen, namelijk volgens het gewicht. Dat betekent dat die vent die eerst uit die €600.000 subsidie een auto gekocht heeft, zich weer bedenkt en zegt van ja, maar dat kan ik niet betalen.
Dan wordt de elektrische auto wel heel duur inderdaad in de wegenbelasting.
Ja, maar dat is... ik heb niet al die rekensommetjes paraat, maar... Nu is het nog zo dat als de elektriciteitsprijzen een beetje normaal blijven... een elektrische auto twee keer zo goedkoop is als een diesel of een benzineauto.
In het gebruik, ja.
Ja, in het gebruik.
In de aanschaf ligt het anders.
Ja, maar ook dat, hè. Maar daar komt die €600.000 voor om de hoek, hè. Maar het is wel heel goed voor de CO2-uitstoot. Dus ik begrijp het beleid van de regering begrijp ik niet helemaal. Gaat de CDA daar wat aan doen? Dan dat...
Nou, we zullen daar inderdaad wel eens nuchter naar kijken hoe we nou komen waar we willen zijn. Maar de elektrische auto, die was nu ook vooral bereikbaar voor de mensen met een leaseauto, auto van de zaak. En als je zelf een auto aanschaft, was die toch wel erg duur en waren de regelingen niet zo gunstig. Dus ook daar zullen we toch, als we echt vinden dat iedereen elektrisch moet gaan rijden, wel iets anders op moeten gaan bedenken.
Ja, maar het is hetzelfde als wat een paar jaar geleden de regeringen uithaalde met de belasting van de, hoe noem je dat, de NOx-uitstoot van dieselauto's of zo, hè? Als je een auto kocht met minder dan 80 gram uitstoot, dan kreeg je allerlei voordelen. En toen ze bedachten dat het allemaal te veel geld ging kosten, werd het gewoon afgeschaft. En dat is nou wat we bedoelen met een betrouwbare overheid, hè? Want je kent als burger niet na 2 jaar roepen, ik breng die auto even terug.
Nee, dan heb je wel inderdaad die auto gekocht, die staat er, en die ruil je niet zomaar in. Nee, daar moet de overheid toch beter over nadenken, inderdaad. En we halen zo onze beleidsdoelstellingen ook niet als we iedere keer de spelregels veranderen. En als je wil dat je burgers zich fatsoenlijk gedragen, zoals het CDA zegt in het verkiezingsprogramma, dat je de samenhorigheid belangrijk vindt, normen en waarden, dan moet je als overheid en als politicus zelf het goede voorbeeld geven.
Ja.
Dus,
ik kom nog een beetje een opmerkelijke zin tegen in jullie programma. Hè, want ik heb allemaal opmerkelijke zinnen die ik tegenkom. Het CDA wil investeren in extra capaciteit voor de Nederlandse arbeidsinspectie om misstanden rond de arbeidsmigranten sneller op te sporen en harder aan te pakken. Nou is dat op zich natuurlijk een goede zaak, hè? Daar ben ik mee eens, hè?
Gelukkig, je bent daar niet op tegen.
Ik ben daar niet op tegen. Maar wanneer gaan we de rest van de verpeste arbeidsmarkt aanpakken? Want er zijn een hoop bedrijven die het goed doen, maar er zijn een heel hoop bedrijven die gewoon de hand lichten met de arbo-regels, omdat er toch geen controle komt.
Nou, daar hebben we inderdaad, denk ik, toch iets te veel bezuinigd op de inspectiediensten. En we zijn ook iets te druk geweest met het reorganiseren van de inspectie, de uitvoeringsorganisaties. Er moet gewoon toezicht zijn op dat soort regels. En een werkgever moet zorgen dat de werkomgeving veilig is. En dat er geen toch geen controle komt, dat mag natuurlijk geen smoes zijn om gewoon je werknemers aan onaanvaardbare risico's bloot te stellen.
Nee, maar dus in Nederland met heel veel van die dingen, hè, we maken regeltjes en we hebben geen capaciteit om ze te controleren.
Nee, dus we zullen toe moeten naar eenvoudigere regels, misschien ook soms nog minder regels, maar zorgen dat we de regels die we hebben ook wel echt consistent handhaven. En als overheid daarbij ook weer het goede voorbeeld geven.
En harder aanpakken.
Nou, in sommige gevallen zal dat ook moeten.
Ik heb nog één vraag, hè. Criminaliteitbestreding. CDA's wil de criminaliteitbestreiding hard aanpakken. Hè? En er zijn er twee dingen bij criminaliteitbestreiding. Is meer dan criminelen en drugs. Hè? Je hebt natuurlijk ook de bron van de criminaliteitsbestrijding is de jeugd. Hè? Want daar beginnen de crimineeltjes. Dat is één. Hè? Hoe denkt de CDA zich daarop in te zetten? En twee, wat denkt de CDA te doen aan cybercriminaliteit?
Cybercriminaliteit, dat is wel echt de uitdaging van deze tijd. En de overheid loopt op ICT-gebied altijd een beetje achter de feiten aan. Dus we zullen daar echt aan de bak moeten. En ook daar zul je specialisten op moeten gaan zetten. Maar de grootste uitdagingen die liggen toch echt in het domein van de cybercriminaliteit, denk ik. Zeker als op strategisch niveau voor een land als Nederland, omdat het ontzettend makkelijk en goedkoop is om met een paar computers en servers alleen te veroorzaken.
Jeugdcriminaliteit terug naar de regering of bij de gemeentes laten? Kort antwoord.
Daar moet toch echt de regering of de provincie weer meer regie gaan nemen.
Oké, Niels. De twee uur zitten er weer op. Frank, ik wil jou hartelijk danken voor het knoppenwerk. Niels, jij bedankt voor je aanwezigheid.
Dank voor de uitnodiging.
Ik vond het zelf vond ik het wel een leuk gesprek, hè, want we hebben toch weer een heleboel dingen aangestipt. Je hebt nu ongeveer nog 30 seconden om de kiezers uit te leggen waarom ze op het CDA moeten stemmen en niet op een andere partij.
Nou, Nederland is een beetje een land van twee gezichten geworden. Voor sommige mensen is het een heel gaaf land en voor andere mensen een niet zo gaaf land. Denk aan de alleenstaande moeder die twee banen nodig heeft om rond te komen. Dus als je het CDA wil in Nederland, waarin we de overheid weer beter organiseren, de saamhorigheid in de samenleving weer vergroten en waarin we allemaal meedoen. En als u de hoop nog hebt op een beter Nederland, dan moet u daar het CDA.
Het laatste
uit.
Nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
de Kooibrug over het Noord-Hollands Kanaal in Den Helder is toe aan een flinke opknapbeurt. Van oktober dit jaar tot en met eind mei volgend jaar. Het wegverkeer over de N99 kan vanaf 23 oktober tot en met 22 december in beide richtingen niet over de Kooibrug. Ook de scheepvaart zal van oktober tot en met mei hinder ondervinden. Schepen hoger dan 8,3 meter moeten omvaren. Meer weten over de renovatie aan de Kooibrug? Ga dan naar rijkswaterstaat.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter. boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Sidney Dijkers met het NOS Journaal.